Na Jesaja 56 gaan wij in dat verband naar hoofdstuk 60, waar in het eind van hoofdstuk 59 wordt aangekondigd: er zal een verlosser tot Sion komen. En er zal een verlosser tot Sion komen. Ik vind dat een rare vertaling, zoiets. En een verlosser zal tot Sion komen. Namelijk voor hen die zich bekeren van de overtreding in Jacob, spreekt de Heere, want hier is uiteraard, zoals gebruikelijk, Israël in beeld. Achter Israël pas staan de volkeren, om zo te zeggen. Maar als die verlosser komt tot Sion, dan is dat primair voor Israël. Maar voor alle volkeren uiteraard. Maar dat begint altijd met degene die alle volkeren vertegenwoordigt nou eenmaal. En dat is Israël. Aan het hoofd der volkeren heet dat. En dat die verlosser komt, dat is voor hen die zich bekeren van de overtredingen in Jacob. Dat wil zeggen, dat is niet voor degene die zich niet bekeren. Niettemin, hij komt wel, maar degene die zich niet bekeren, die gaan, ja. Die gaan uit dat koninkrijk, zoals vele malen verteld. En waarschijnlijk komen we het vanavond zelfs nog wel tegen. Vers 21, mij aangaande, dit is mijn verbond met hen, zegt de Heer. Mijn geest die op u is en mijn woorden die ik in uw mond gelegd heb, die zullen van uw mond niet wijken, nog van de mond van uw zaad, nog van de mond van het zaad uw zaads, zegt de Heer, van nu aan tot in eeuwigheid toe. Zodat je dan maar weer ziet dat er inderdaad sprake is nog van voortplanting. We hebben toen dit vers denk ik niet aangehaald, maar het staat er dus feitelijk wel. En daarbij wordt dus inderdaad in vers 21 gesproken over blijkbaar het nieuwe verbond. Ik zeg dat met nadruk, omdat men in bepaalde kringen nou eenmaal geneigd is bij verbond altijd te denken enkel en uitsluitend aan de wet. En oh ja, er was ook nog iets met Abraham, maar ook dat is geïmplementeerd in de wet geworden, ten onrechte overigens. Maar dit gaat over dat nieuwe verbond uiteraard. Hè? Een verbond des geestes, vandaar ook meteen mijn geest die op u is en mijn woorden die in u in uw mond gelegd heb, die zullen van uw mond niet wijken. We kennen die gedachtegang, want waar de geest van God actief is, dan wordt het woord van God gesproken. Dat was op de Pinksterdag zo, maar het was bij Jesaja uiteraard ook al zo. En hier wordt het zo geformuleerd en zo zal het van toepassing zijn in de dagen wanneer de verlosser tot Sion daadwerkelijk gekomen is. Dan staat er, 60 vers 1, maak u op, wordt verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid des Heren gaat over u op. Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de volken. Doch over u zal de Heren opgaan en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. Nou weet u waarschijnlijk meteen waarom ik de laatste twee versen van hoofdstuk 59 eerst gelezen heb. Want het zal duidelijk zijn dat daar dan toch in de eerste plaats gedacht wordt aan wat wij noemen de wederkomst van Christus. De letterlijke komst van de verlosser tot Sion en het aanbreken daarmee van het nieuwe verbond en zo verder. En anders blijkt dat wel ook uit wat hier vooraf ging. En wat hier nog verder volgt, daar heb ik het nog over met u. Dat neemt echter niet weg dat de apostel Paulus in Efeze hoofdstuk 5 deze, in ieder geval dit eerste vers, toepast op ons vandaag. Zodat de naïeve vraag dan is: gaat het dan over onze dagen sinds de eerste komst van Christus, of gaat het over de dagen van de wederkomst van Christus en wat er verder volgt? En het antwoord is allebei. Want ja, ik heb wel eens de neiging me daarvoor te excuseren, maar dat mag ik helemaal niet natuurlijk. Per slot heb ik het ook niet geschreven. Maar ik moet zeggen, zo zit dat profetisch woord nou eenmaal in elkaar. Wij denken bij het begrip profetie gewoonlijk in de eerste plaats behalve in sommige kringen dan, maar we denken gewoonlijk aan toekomstvoorspelling. Dat heeft iets met tijd te maken en volgorde. En we denken dan meteen aan jaartallen en data enzovoorts. En vragen dus over welk jaar gaat het en welke datum. En ik moet u zeggen dat het zo nou eenmaal niet werkt. Profetie is ook niet toekomst voorspellen. Profetie is een openbaring van Gods gedachten. Die niet meteen tijdgebonden zijn. Maar die bepaalde dingen bespreken. In elk geval is het in het algemeen zo, en dat is de vereenvoudigde versie die ik u nu voorhoud. In elk geval is het zo dat het Oude Testament nauwelijks expliciet onderscheid maakt tussen eerste en wederkomst van Christus. Dat zijn niet echt Bijbelse begrippen. Al wordt er soms gesproken over wederkomen en dat soort dingen. Ook in het Oude Testament, dat is waar. Maar daarbij is toch niet duidelijk hoe dat dan zit, dat er twee komsten zouden zijn of zo. Dat maakt het toch wel wat ingewikkeld. Maar goed, daar ga ik liever niet op in. Maar het is algemeen gegeven dat dat in het Oude Testament niet gevonden wordt. Vandaar dat in het algemeen binnen het christendom vanuit het Oude Testament gedacht wordt aan de komst van Christus. En die is inmiddels al geweest. Dus een wederkomst als zodanig verwacht men dan ook niet. Men verwacht in werkelijkheid de jongste dag. En als men dan toch iets over wederkomst of een komst alsnog in de Bijbel leest, dan plaatst men dat meteen op de jongste dag. En dat was het dan. Men is dat kwijt. Maar er is een tamelijk goede reden voor, want dit onderscheid wordt niet expliciet in het Oude Testament gemaakt. Het wordt wel gemaakt, maar het staat nooit ergens zo in één keer zwart op wit. Men moet het afleiden uit wat er zo al verteld wordt. En de aardigheid daarvan is weer dat heel wat uitspraken, vooral de meer bekendere, laat ik het zo anders zeggen, dat vooral de uitspraken in het Nieuwe Testament die aan het Oude ontleend zijn, die hebben gewoonlijk die dubbele gedachten in zich. Ze zijn namelijk van toepassing op de dagen sinds de eerste komst van Christus, maar net zo goed op dagen sinds of in de wederkomst van Christus. Dat is namelijk, ik zei u, dit is de vereenvoudigde versie hoor. Maar dat is namelijk de manier, de meest voor de hand liggende, de meest geprononceerde manier, waarbij tegenwoordige en dus gemeentelijke waarheid verborgen ligt in het Oude Testament. En dat soort schriftplaatsen waar dat uitdrukkelijk zo is, die worden met nadruk dus aangehaald in het Nieuwe Testament. En er wordt gezegd, kijk, het is wel degelijk op onze dagen van toepassing. Dat koninkrijk dat verwacht mocht worden is weliswaar niet openbaar geworden, maar het neemt niet weg dat heel wat andere zaken die in dat verband, in verband met de komst van de Messias, beschreven worden, wel degelijk reeds gerealiseerd zijn. En die openbaring van dat koninkrijk is nog toekomst. Hebt u die zinnen nog even? Oké, als straks in de toekomst de Heer Jezus verschijnt op de Olijfberg en begint met het verzamelen van zijn overblijfsel enzovoorts, dan gelden daar precies dezelfde woorden hoor. Want het nieuwe verbond als zodanig is aangebroken, is van toepassing op Israël zelfs, voor zover het gelovig is overigens. Maar niettemin, dat is zo. En er verzamelt zich een volk rondom de Heer Jezus Christus, een volk dat zich aan hem onderwerpt, terwijl de rest van de wereld nog in duisternis is, en in dikkere duisternis dan ooit tevoren, als u mij vraagt. En je kunt het dus andersom zeggen, de beschrijving in het Oude Testament van zaken rond de wederkomst van Christus, die wordt in hoge mate van toepassing gebracht op onze tegenwoordige tijd. Alleen onze tegenwoordige tijd duurt wel erg lang. De Messias is gekomen, nieuw verbond is aangebroken, verlossing is tot stand gebracht. Hij heeft zijn voeten gezet op de Olijfberg. Hij is komen aanrijden op een ezel, er staat toch in Zacharia 9, enzovoort. is allemaal gebeurd. En ja, en voordat nou dat koninkrijk echt op aarde openbaar wordt, ja, dat duurt, als u mij vraagt, toch wel wat lang. En in die dagen in de toekomst, nou ja, het duurt ook vrij lang, want het duurt ook zo ongeveer een hele generatie. Dat staat niet in verhouding tot onze dagen, dat weet ik wel. Maar het wordt op dezelfde wijze beschreven. En dat is wat hier ook gebeurt. Ik had even de neiging om dit los te laten, om u voor de aardigheid eens mee te nemen naar Zacharia 9. Want Zacharia 9, daar staat die uitspraak over. Zeg tot de dochter van Sion, uw koning komt, arm en rijdend kan ook maar, rijdend op een ezel. Het jong eener ezels, of het jong van een ezelin, of hoe het er maar staat enzovoort. En het Nieuwe Testament zegt simpelweg dat ter gelegenheid van Palmpasen, want het was toevallig Palmpasen, denk ik dan altijd, dat het bij die gelegenheid vervuld is geworden, staat er uitdrukkelijk bij. Maar ga je dan weer terug naar Zacharia 9, dan blijkt het hele hoofdstuk heus te gaan over wat wij kennen als de wederkomst van Christus, met een oordeel over de Filistijnen. Of ze gaan naar de Filistijnen, maar zoiets was het in elk geval. Een oordeel over de steden der Filistijnen wordt genoemd, en een oordeel over Javan. Dat is eigenlijk het Griekse Rijk. Maar dat is een goede aanduiding van het antichristelijke Rijk. Beslot is dat de herleving van het Griekse Rijk van Alexander de Grote. Echt wel. Maar lees het hoofdstuk maar na. Het gaat over oordelen over allerlei volkeren. Het gaat heus over de wederkomst van Christus. En als u mij vraagt, de uitspraken over de verlosser, de heiland die dan komt op een ezelsveulen over de Olijfberg, is, als u mij vraagt, beeldspraak. En het is letterlijk gebeurd in de eerste komst van Christus, maar die brak daarmee dan ook meteen af. En het gaat straks in de toekomst verder in de wederkomst van Christus, maar dan overdrachtelijk. En veel meer betekenend dus. En de andere keer leg ik dan weer uit dat ezelsveulen, dat mannelijke veulen, een colt, zeggen de Engelsen. Een mannelijk veulen van een ezelin waarop nog nooit iemand gereden heeft, nooit een last gedragen heeft, dat de uitbeelding is van de gemeente. Hè? Maar het gaat er maar om dat je leert zien dat die uitspraken dubbelzinnig zijn. Ze beschrijven een bepaalde situatie, maar de situatie doet zich in de loop van de geschiedenis soms meerdere keren voor. Onder het motto l'histoire se répète, heet dat, hè? De geschiedenis herhaalt zich. Ik las vanmorgen in de krant van een columnist, wiens naam we niet zullen noemen, omdat het er op Hoogland was, in de Telegraaf. Die column eindigt, ik weet niet meer precies, maar die column eindigt. En natuurlijk gaat onze cultuur, onze beschaving kapot. Of naar de, waar het maar naartoe ging ook alweer. Hij zegt, maar het komt alleen maar door een gebrek aan historisch besef. Hij heeft gelijk, denk ik. Door een gebrek aan historisch besef. Als je niet weet wat in het verleden gebeurd is, dan heb je er ook echt niks van geleerd. En dat is de andere uitdrukking met betrekking tot de geschiedenis. De ene is, de geschiedenis herhaalt zich. Maar als je mij nou vraagt, maar waarom dat zo is, dan zeg ik, nou, omdat de geschiedenis ons leert, dat de geschiedenis ons niet leert. En dat is de andere uitspraak. En daarom gaat het elke keer weer fout. Maar men kan het zien aankomen, omdat het gewoon een herhaling van zetten is. Maar zo steekt de geschiedenis wel in elkaar. Zo is de geschiedenis van Israël ook een herhaling van zetten. De Heer zegent hen en Israël keert zich meteen, als het hen goed gaat, van de Heer af. En dan komt weer datzelfde oordeel steeds terug. Maar nu alsnog naar Jesaja 60 vers 1, maak u op. Kijk, in Efeze heet het, ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de dood en Christus zal over u lichten. En dat metrum kon meteen gebruikt worden voor een lied. Ja. En eigenaardig genoeg, ik mis meestal de tekstverwijzingen in de diverse Bijbels, men herkent het niet eens. Maar het is niet anders dan Jesaja 60 vers 1. waarbij beschreven wordt, ook in Efeze 5 waar het aangehaald wordt, het wordt nog een paar keer vaker aangehaald hoor, in Romeinen hoofdstuk, wat het maar was, Romeinen hoofdstuk 13 geloof ik. En 1 Thessalonicense 5 haalt het ook aan. Moet er nog één zijn, dacht ik zo uit het al. Maar ik wil me niet te binnen schieten. Het idee is namelijk dat de wereld in duisternis is. En wij zijn kinderen des daags en kinderen des lichts. De dag is aangebroken. Laat ons dan als in de dag wandelen. Enzovoorts. In het licht wandelen. En hoe dat maar heten mag. Terwijl de wereld nog steeds in duisternis is en in de nacht verkeert. En dat is wat hier ook staat in vers 2. Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken. En donkerheid zal de volken bedekken. Doch over u zal de Heere opgaan. In Efeze 5 heet het meteen: Christus zal over u lichten. Zodat je weet dat Jehovah niemand anders is dan Christus. Zeg ik voor de Jehovah's getuigen onder u. Nou ja. En zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. Maar het is hier primair logischerwijze eerst de beschrijving van de situatie, laten we zeggen direct na het einde van de 70ste week van Daniel. In de wederkomst van Christus, als die verlosser inderdaad tot Sion komt uit het eind van het vorige hoofdstuk. Want dan breekt voor Israël de dag aan en het duurt nog even voordat bij de volkeren ook zo is. Ik heb u er geloof ik al wel eens op gewezen, maar dat is weer een moeilijk verhaal. Dat Messiaanse Rijk beschouwd wordt als de Sabbat. En dat de Sabbat voor Israël, dat is weinig meer dan de Joden overigens, maar dat de Sabbat voor Israël nou eenmaal begint op een zeer merkwaardig tijdstip, namelijk bij zonsondergang, op den vrijdagavond. Men heeft het zo vreemd gevonden dat men het veralgemeniseerd heeft, dan valt het niet meer op. En men zegt dat de Israëlitische, dan wel de Joodse dag, begint bij zonsondergang. Hetgeen toch heus, hoe langer je erover nadenkt, hoe dwazer zoiets wordt. Hè? Hoezo begint dan de dag? Dan begint de nacht, niet de dag. De dag begint bij zonsopgang. Maar voor zover de zevende dag het Messiaanse Rijk is, begint die voor Israël te vroeg. Erg vroeg. Bij zonsondergang. En nogal tamelijk letterlijk, omdat het exacte tijdstip wordt beschreven als dat de zon zal een schijnsel niet geven, de maan niet en de sterren van de hemel, en het zal duisternis zijn. De dag des Heren begint dan, een dag van donkerheid en dikke duisternis uitgespreid over de bergen en wat het maar was allemaal. Daar gaat het over, hè. Niettemin, er wordt licht gezien, de Heren zal over u opgaan. Het is dat tijdstip uit Matthäus 24... waarvan dan staat, en dan zal aan de hemel of in de hemel verschijnen het teken van de Zoon des mensen, enzovoort. Dan ziet men de Heer, zijn heerlijkheid. Lokaal, dat wil zeggen alleen daar. Even, daar is verder niemand meer bij, want de rest is, wie er maar was, is inmiddels gegaan. Hè? Heen gegaan heet dat in een eufemistische jargon. Toen maar. Maar daarna staat er wel degelijk, en de heidenen zullen tot uw licht gaan, en koningen zullen gaan tot de glans die u is opgegaan, enzovoorts. Dat is het vervolg op het verhaal. Er staat niet bij hoeveel tijd daartussen zit, of hoeveel tijd het neemt dat uiteindelijk die heidenen allemaal tot uw licht zijn gegaan. Maar het is wel wat in de dagen van de wederkomst van Christus en de bekering van Israël zal gebeuren. Maar ik neem aan dat u die gebeurtenissen ongeveer wel kent. Het begint met een Joods overblijfsel uit Jeruzalem. Maar het breidt zich uit over alle stammen van Israël. Waarna bovendien 12 maal 12.000... uit alle stammen van Israël, want ik had nog eenmaal het woord Jehovah's getuigen in de mond. Kortom, 144.000 dienstknechten gods zullen uitgezonden worden onder de volkeren. Om hen op te roepen om tot dat licht te komen, uiteraard. En tot die verlosser die tot Sion gekomen is. En het uiteindelijk resultaat daarvan, ik heb Openbaring 7 in gedachten, het uiteindelijk resultaat daarvan, daar kun je naar vragen. En werkt het uit? En er staat er meteen achter, jazeker, want ik zag een schare die niemand tellen kan uit alle taal en volk en natie, geslacht, taal, volk en natie, enzovoorts. Staat meteen in hetzelfde hoofdstuk. En dan roept er altijd iemand, ja, het staat chronologisch niet op volgorde. En dan denk ik, ja, chronologisch op volgorde. Sinds wanneer is chronologie de volgorde? Je leert het wel af als je je Bijbel leest. Je vraagt, heeft het resultaat? Die prediking, het antwoord is, ja, een schare die niemand tellen kan. Zij zijn degene, staat bij wie ze zijn, zijn degene die uit de grote verdrukking komen. En die dus het koninkrijk, zullen we zeggen, die de 1000 jaren binnengaan. Dat daar dan toch enige tientallen jaren tussen zitten, waarin dit zendingswerk zou bedreven worden. Ja, dat lijkt me duidelijk. Maar het is hoe het gebeuren zal. En wat ons betreft, als Paulus dit dan toepast op onze tegenwoordige tijd, dan kan hetzelfde gezegd worden. Want als er staat, nog over u zal de Heer opgaan en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden, dan is dat u in zijn ogen en volgens Efeze 5 de gemeente in onze dagen. En daar geldt gewoon precies hetzelfde voor. Dat wil zeggen, de heidenen zullen tot dat licht van de gemeente gaan en de koningen tot de glans die ons is opgegaan. Alleen ben je dan uiteindelijk toch echt bij dezelfde gebeurtenis terecht, lijkt mij. Want dat er in onze dagen, nou ja, van bijna 2000 jaar geleden dan dit soort dingen gebeurd zijn, dat is zo, dit soort dingen zijn gebeurd, die zijn de eeuwen door, zijn dit soort dingen gebeurd. Maar het is zeker niet de vervulling geweest van wat hier beschreven wordt. Pas werkelijk zullen deze dingen op aarde hun volle uitwerking hebben in de dagen van het Messiaanse Rijk op aarde, uiteraard in de wederkomst. Maar u weet toch dat de bekering van Israël zelf bewerkstelligd wordt door de prediking van of door de gemeente. Dat mogen ons wat vreemd in de oren klinken, maar dat is eigenlijk jammer. Want het is een heel essentiële gemeentelijke waarheid. Want in onze dagen zelfs is de gemeente verantwoordelijk voor de prediking van het evangelie vanuit de gemeente der heidenen aan de Joden, logischerwijze. En Paulus stelt gewoon vast dat als Israël tot bekering komen zal, zal het zijn door de activiteit van de gemeente. Het punt is echter dat het in onze dagen niet gebeurt en dat we dan dus blijkbaar van doen hebben met de activiteiten van de gemeente na de opname van de gemeente. En dat brengt ons weer bij een heel ander onderwerp, denk ik. Of althans een ander aspect daarvan. Maar het staat echt in Romeinen hoofdstuk 11. Als u het mij vraagt, tamelijk overcompleet. Maar niettemin, ik ben er erg blij mee hoor, dat het er staat. Het bevestigt in ieder geval de algemene gedachte, en die zouden we allemaal moeten kennen, dat de gemeente naar Bijbelse maatstaven geacht wordt te bestaan uit eerstelingen. Kortom, wij zijn de eersten van dat nieuwe verbond. De eersten die hun knieën gebogen hebben voor die verlosser die tot Sion zou komen, enzovoort. En die eersten, als eerstelingen of eerstgeborenen, bevinden zich in een bijzondere bevoorrechte positie, namelijk die van koningen en priesters in elk geval. En bovendien daarmee in een hemelse positie, want dat hoort zo bij de eerstgeborenen. Maar niettemin, die gemeente wordt wel degelijk beschouwd als eerstgeborenen, zelfs uit Israël. Een gelovig overblijfsel in onze dagen uit Israël, zoals Paulus dat overigens hier in deze hoofdstukken uiteenzet. Met name ook in hoofdstuk 11 van de Romeinenbrief. En zo tegen het eind van zijn uiteenzetting, dat wil zeggen, het is eigenlijk alleen goed te begrijpen als je het voorgaande gevolgd hebt, maar je moet wat. Maar er staat in een prachtige tekst, namelijk in vers 30... Want gelijkerwijs ook gijlieden eertijds goden ongehoorzaam geweest zijt. En ik laat maar even in het midden hoe dat precies zit, maar het gaat over heidenen, in ieder geval over niet-joden. Eigenlijk specifiek over 10 stammen van Israël, daar in Rome, en het koninklijk huis daar in Rome, en wat het maar. Maar dat kan je ook buiten beschouwing laten, hoor. We hoeven het niet nodeloos moeilijk te maken. Gelijk gijlieden eertijds goden ongehoorzaam geweest zijt, maar nu barmhartigheid verkregen hebt door de ongehoorzaamheid van het Joodse volk. Dat is een lange zin en nou komt er nog een, hè? Ja. Gelijkerwijs ook gijlieden eertijds voorheen goden ongehoorzaam geweest hebt, maar nu barmhartigheid verkregen hebt, doordat het Joodse volk ongehoorzaam was. Alzo zijn ook deze, het Joodse volk, nu ongehoorzaam geweest, opdat ook zij door uw barmhartigheid zouden barmhartigheid verkrijgen. Zodat als de Joden barmhartigheid verkrijgen, komt dat via onze barmhartigheid. Dat is het verhaal. En dat is de logische volgorde, want wij zijn de eerste categorie die deel hebben gekregen aan dat nieuwe verbond. En tamelijk vanzelfsprekend zijn wij daarmee ook verantwoordelijk om datzelfde nieuwe verbond, dan wel het evangelie, door te geven, vervolgens te prediken. En de eerste die daarvoor in aanmerking komt, is dan weer, in de toekomst zeker, het Joodse volk. In onze dagen ook, alleen het zal nooit leiden tot de bekering van dat volk. Maar het is toch de priesterlijke functie om het woord van God te bewaren en dus te onderwijzen, te handhaven, te prediken, om de waarheid te betrachten. En als we dan al wat doen na de opname van de gemeente, zou het toch dit moeten zijn? En de aardigheid is natuurlijk dat dat inderdaad zo is en dat het wordt uitgebeeld. Het wordt ook uitgebeeld door de twee getuigen. Die letterlijk in Jeruzalem hun werk doen. Ik zeg altijd, ze zijn degene die de functie van de gemeente dan voortzetten. Al heb ik steeds meer de neiging om te denken dat wij daar gewoon zelf ook mee doorgaan. Na de opname van de gemeente, maar dan vanuit onze hemelse positie. Maar, en dat die twee getuigen er alleen noodzakelijk moeten zijn, vanwege het idee dat er altijd een overblijfsel op aarde, een aards overblijfsel zou zijn. Nou ja, daar moet je er minstens twee voor hebben. En die worden dan inderdaad uit het rusthuis gehaald. Hoe zeg je zoiets? Uit hun emeritaat, sorry. Schoot me zo gauw niet te binnen. Want ze hebben nog wat te doen. Maar ik stel me zo voor dat wij als gemeente daar net zo goed in betrokken zullen zijn in die dagen. Zij het dan nog in het verborgene. Vraag me niet hoe, want ik weet ook niet hoe engelen vandaag werken, maar ze worden vandaag uitgezonden ten behoeve van degene die de zaligheid beërven zullen. Hoe ze dat doen, hoe ze dat werk doen, weet ik niet. Eigenlijk ben ik ook blij dat ik dat niet weet. Want het maakt het leven er maar ingewikkeld door. Maar ik stel me zo voor dat wij die... Wij worden als engelen beschreven in de Bijbel. In het profetisch woord. Ik stel me zo voor dat wij in die dagen worden uitgezonden... ten behoeve van degene die de zaligheid bij hen verzullen. En daar zijn wel schriftplaatsen voor, maar... daar heb ik het nou liever niet over. Kortom, als die heidenen in de toekomst tot het licht van de Messias komen... komen ze tot ons licht... Ze zullen tot ons licht gaan. Bovendien, die Messias, de Christus, is in hoge mate de Christus inclusief zijn gemeente. Dat wil zeggen, inclusief zijn lichaam. Het is een, natuurlijk is het een beeldspraak, maar niettemin een volstrekt bijbelse en daarmee volkomen legitiem. Als de Heer komt met al zijn heiligen, of hoe dat maar heten mag, dan komt hij dus inderdaad met ons, ja... omdat we in de openbaring van het koninkrijk betrokken zouden zijn. Dus het is ook legitiem dat de apostel deze verse aanhaalt... en op onze dagen reeds van toepassing brengt. Alleen in onze dagen wordt het niet voltooid, maar het is wel van toepassing. De voltooiing volgt later. En dat noemen we dan de wederkomst van Christus. De heidenen zullen tot uw lichamen, tot uw licht komen en de, of gaan... en de koningen zullen gaan tot uw glans. Zo wordt het geformuleerd en ik lees maar door. Hef uw ogen rondom op en zie die allen zijn vergaderd. Zij komen tot u. Uw zonen zullen van verre komen... en uw dochters zullen aan uw zijde gevoedsterd worden... Dat gaat zo zonder meer over een terugverzameling van Israël... waarbij onder zonen en dochters niet noodzakelijk... natuurlijke afstamming verstaan hoeft te worden. Het kan ook zijn degene die van ons of via ons het woord van God gehoord hebben. Dat heet ook zo. Terminologie die het Nieuwe Testament ook gebruikt wordt. In het Oude trouwens ook, dan heet het gewoon leerlingen of volgelingen. Kan allemaal. Uw dochters zullen aan uw zijde gevoedseld worden. Dan zult gij zien en samenvloeien. En uw hart zal vervaard zijn en verwijd worden. Want de menigte der zee zal tot u gekeerd worden. En er staat achter wat de menigte der zee is. Het Heer der Heidenen. Zie, beeldspraak. Het was al beeldspraak. Menigte de zee is ook beeldspraak. Want het idee is dat van de volkerenzee, weet u wel. Ja. Het Heer der Heidenen zal tot u komen. En waarom ik het aanhaal is omdat ik denk dat het ook letterlijk waar is. Dat het overdrachtelijk waar is, dat zei ik u ook al. Waar het over gaat namelijk is dat die volkeren zich inderdaad aan de Heer Jezus Christus zullen onderwerpen. In gehoorzaamheid aan het evangelie. In die zin zullen ze dus tot de Heer Jezus komen. Maar dat ze ook letterlijk dat zullen doen, ja, letterlijk ook ja. In dat koninkrijk. En je kunt die twee, voor ons twee verschillende dingen... gewoon met dezelfde termen één keer zeggen. Ze zullen komen tot Sion. En dat het ook letterlijk gelezen zou moeten worden... nou ja, ze komen op kamelen, staat er. Dus dat lijkt me tamelijk letterlijk. Nogal. Hoewel dat ook overdrachtelijk te verklaren moet zijn... Maar ik doe maar even geen moeite om dat overdrachtelijk te verklaren. Want dan maken we het nu nodeloos ingewikkeld. Maar er staat... Een hoop kemelen zal u bedekken, de snelle kemelen van Midian. Ik kwam er vandaag achter dat men geneigd is snelle kemelen... te vertalen als dromedarissen. Wist hij niet. Kemelen zijn gewoon kamelen, die hebben dan weer twee bulten... En dan snelle kemelen, dat zijn dan dromedarissen. Dat zijn de zogenaamde choppers onder de kamelen. Ik weet wat een chopper is? Dat is een motorfiets waar ze alle overbodige onderdelen van afgehaald hebben. Dat is het eigenlijk. Gechopt. Afgehaakt. Ja, niemand kent die term nog, maar dat is de betekenis. En een kameel met maar één bult, die loopt harder dan een kameel met twee bulten. Ga je uitrekenen. Maar ik weet niet wie het bedacht heeft, ik weet niet wat voor grond ervoor is, maar het schijnt dat met snelle kemelen komt vaker voor in de Bijbel, vertaald met dromedarissen. Maar ik moet u zeggen, de Bedouinen die ik gezien heb, reden allemaal op dromedarissen, maar ze noemen het gewoon een camel. Een camel noemen, dat noemen wij weer een sigaret, maar dat is weer anders. Hè. Nou ja. Op kemelen. Een hoop kemelen zal u bedenken. De snelle kemelen van Midian en Heva. Ja, dat kamelen een beeld zijn van gelovigen en zelfs van gelovig overblijfsel. Ja, dat is ook zo, ja. En daarom is deze beschrijving ook overdrachtelijk natuurlijk helemaal op zijn plaats. Maar ik laat het er maar bij. Ze komen van... ze komen uit Midian... En Heva, zij alle uit Sheba zullen komen. Goud en wierook zullen ze... Ja, dat hebben ze genoeg. Goud en wierook zullen ze aanbrengen... en ze zullen de overvloedige lof des Heren boodschappen. Als ik het letterlijk lees, komen ze dus uit Arabië. Want dit is de beschrijving van het Arabische... het Latijn wil me niet te binnen schieten. Maar waar Saoedi-Arabië ligt, hè, dat weet u. Want Midian, dat weet u ook, dat was het land van Jethro en van de Sinai. En dat ligt echt in Arabië, aan de oostelijke zijde van de Schelfzee. Dan wel de Golf van Aqaba. Dat hele grote gebied daar, Saoedi-Arabië. Schatrijk land. Midian en Heva worden expliciet genoemd. Dat is wel aardig, want Midian was ook een zoon van Abraham. En Ketura, juist. En Heva, bijgenaamd Eva... Nou, het is andersom. Eva, hier bijgenaamd Heva. Die dingen gebeuren, ga ik niet uitleggen. Is de oudste zoon van Midian... Dat is een volgende generatie. En voor Sheba hebben wij enige alternatieven... want er lopen een paar figuren over de bladzijden van de Bijbel... die Sheba heten. Maar als ik dan moet kiezen, dan kies ik voor die Sheba... Het is niet 100% zeker, maar kies ik voor die Sheba... die de oudste zoon was... van Joksan. En Joksan was dan weer van Abraham en Ketura. En om die reden denk ik dat het die Sheba is. En die wordt geacht ook in Arabië te wonen. Men zegt hij is de stamvader van de Sabeërs. Maar dat is een beetje twijfelachtig vanwege die andere Sheba's of Sheba's die in de Bijbel... nou eenmaal voorkomen. Het maakt het wat ingewikkeld. Maar als u het mij vraagt, de verwijzing is wel degelijk naar een andere tak... die van Abraham afstamt via Ketura. Het zijn degenen die onterfd waren. En in de Bijbel worden ze zeer negatief neergezet. Als de directe vijanden van Israël... Bovendien, Arabië, Saoedi-Arabië is natuurlijk een... dat wou ik zeggen. En ik moet het voorzichtig zeggen, maar een zwaar islamitisch land. Dat hele Arabië trouwens. Al leggen ze het dan toch aan met het Westen om... om daar de voordelen van binnen te halen. Dat is het eigenlijk natuurlijk. Hè. Bepaalde symbiose, dat kan dan nog net. Maar in werkelijkheid zijn het de grote vijanden van het christendom daar. Dus als je ergens zoekt, zou je ze daar moeten zoeken. Dat is een bolwerk. Ik wil er liever niet meer van zeggen. Waar het om gaat is dat juist deze grote tegenstanders... Sheba, men zegt dat het is het gebied van Jemen enzovoorts. Men laat er ook een koningin vandaan komen die Salomo bezoekt. Die lokaliseert men daar. Ik geloof daar niks van, overigens, maar... Nee, daar geloof ik niks van. Ik geloof dat die koningin van Sheba... Die heet niet koningin van Sheba, maar die heet gewoon de koningin Sheba. En dat van, dat komt helemaal niet voor. Niet dat het erbij zou moeten staan dan, maar ik denk dat het een verkeerde interpretatie is. Zo wordt Sheba genoemd. Net als onze kat. De zaliger. Of hoe dat maar heet. Wijnen, sorry. Thomas. Ze wordt zo genoemd, maar je zou er niet verwarren met dat gebied. Ze kwam uit Egypte. Maar die me weer even terzijde. Maar het gaat erom dat deze vijand, die tegenstanders, die onterfden... die lui met die naijver, want dat is een van die begrippen die in de Bijbel... een belangrijke rol spelen in dit verband. In verband met de wederkomst van Christus en de bekering van de diverse volkeren... wordt in de eerste plaats gewezen op de naijver, de jaloezie... die er is tussen... Efraïm en Juda, dat wil zeggen tussen de 10 stammen en de 2 stammen... waarbij gezegd wordt dat wij in onze dagen de Joden tot jaloersheid zouden verwekken. Maar Jesaja 11 zegt dat in de wederkomst van Christus en de terugverzameling van Israël... dat dan die nijd en die jaloezie van Efraïm en Juda zullen wijken. Zullen er niet meer zijn. En dit heeft van doen met de jaloezie die er is tussen Ismaël en Isaac. Dat is in belangrijke mate dezelfde, want het gaat over de vraag wie van de broers het primaat heeft. Hè? Wie van de broers het eerstgeboorterecht heeft, om zo te zeggen. En die van Ismaël en Isaac is natuurlijk ouder. Daarna heb je ook nog die van Jacob en Esau. Dat loopt in hoge mate parallel. Maar deze broedertwist zal dan beëindigd worden. Dat het daarover gaat, blijkt trouwens ook uit vervolgens vers 7. Daar zijn we bij al de schapen van Kedar zullen tot u verzameld worden. Schapen zijn trouwens ook altijd een beeld van de gelovigen. Gelovige overblijfselen. Van Kedar. En Kedar is de tweede zoon van Ismaël. Ook van Abraham dus. Kleinzoon van Abraham. En Hagar. En die ook gepasseerd werd. Ja. En vervolgens de rammen van Nebajot zullen u dienen... Want het ging over schapen, nou ja, dan maar de rammen. Dat zijn dus de wat dominantere exemplaren, de mannetjes. De rammen van Nebajot zullen u dienen. En Nebajot is gewoon de broer van Kedar. Sterker nog, het is zijn oudere broer. Want Nebajot is de oudste van de twee. Nou, er waren er meer dan twee overigens. Dus Genesis 25, vers 13... voor wie dat na wil zoeken. En Nebajot kennen wij in de historie als de Nabateën. Waar je een boel over kunt horen in de omgeving van Petra. Van het rijk van de Nabateën. Die Nabateën, die dus van Ismaël stammen... die hebben Edom, die van Esau stamt... verdreven uit het gebied van Petra, uit... Woestijn van Edam. Ja, ook zo'n broedervolk dat gepasseerd is. Met als gevolg dat die Edomieten naar het westen moesten... en dus in het zuiden van Palestina, of hoe zeg je dat... in het zuiden van Canaan terechtkwamen. En daar hebben ze niet beter weten te doen... dan maar over te gaan tot het Jodendom... om enigszins veilig te zijn. En dat noemen wij dan weer niet meer Edomieten... maar dan noemen we het ineens Idumeërs. Maar het is hetzelfde... En daarvan stamt dan weer Herodes, die eigenlijk een Edomitische koning was, maar hij heet koning der Joden. En daar ontstaat de verwarring, de vraag namelijk in hoeverre de Joden in de dagen van de Heer Jezus dus al, eigenlijk van Juda afstamden. Want in hoge mate moeten ze... stamlijnen gehad hebben naar Esau. Mij maakt dat helemaal niks uit. Ik zou niet weten wat het uit zou maken. Althans, theologisch of in verband met de Bijbel. Iedereen kan Jood worden, iedereen kan Israëliet worden. Dus vooruit, een Edomiet kan dat ook. Ik zal niet weten waarom niet. En dat is dus ook wat gebeurd is. Maar het loopt er wel door elkaar. Maar waar het om gaat is dat Nebajot en Kedar worden gewoonlijk ook gezamenlijk genoemd. Zoals hier. Kedar, Nebajot. En ze worden beschouwd als de stamvaders van de... Eigenlijk maar als één volk, gezamenlijk. Maar de stamvaders van de Bedouinen. Nou ja, in het Midden-Oosten dan, hè, die Bedouinen. Ze zijn ook wat anders dan wat je algemeen als Arabier aanduidt. Hè. Bedouinen beschouwen zichzelf niet als Arabieren. Het is een ander volk. Ze zijn veel kleiner van stuk. En hebben daadwerkelijk een andere levenswijze ook, andere cultuur. Maar niettemin, het is weer zo'n broedervolk dat onterfd is geworden. Maar van die lui van Ketura staat, ze zullen komen, goud en wierook zullen ze aanbrengen, vers 6, en ze zullen de overvloedige lof des Heren boodschappen. Daar staat zelfs het woord bazar voor boodschappen. Dat wil zeggen evangeliseren. De blijde boodschap, ja. Kortom, ze aanvaarden de oudtestamentische beloften met betrekking tot de komst van de Messias. En ze geloven dat die Messias, die verlosser uit 59 vers 20, inmiddels gekomen is. En zij verkondigen dat rondom luid en duidelijk. Nou, dan moet er nog heel wat gebeuren voor het zover is. Maar wat gaat gebeuren, staat er. En die andere gaat over afstammelingen van Abraham en Hagar dus. Al de schapen van Kedar, de rammen van Nebajot, zullen u dienen. Zij zullen met welgevallen komen op mijn altaar. En ik zal het huis mijner heerlijkheid heerlijk maken. En dan pas krijg je vers 8. Nee, het is chronologisch als u mij vraagt wellicht de omgekeerde volgorde. Maar helemaal zeker is dat allemaal niet te vertellen. Maar er staat, wie zijn deze die daar komen gevlogen als een wolk en als duiven tot haar vensters? Want de eilanden zullen mij verwachten, de schepen van Tarsis vooreerst, om uw kinderen van verre te brengen, hun zilver en hun goud met hen tot de naam des Heren uw Gods en tot de heilige Israëls, dewijl hij u heerlijk gemaakt heeft. En de uitdrukking, wie zijn toch deze? Dat weet u langzamerhand, die slaat op de 10 stammen van Israël. En dan ben je dus echt terecht bij Abraham en Sarah. Maar ik meen dat we dat schriftgedeelte eerder besproken hebben. Omdat er beschreven wordt hoe de volkeren Israël zullen dienen, zullen onderhouden, namelijk aan Israël onderdanig onderworpen zullen zijn. Dus dat hebben we eerder aangehaald. Vers 10. De vreemden zullen uw muren bouwen en hun koningen zullen u dienen. Want in mijn verbolgenheid heb ik u geslagen, maar ik heb mijn welbehagen. In mijn welbehagen heb ik u over u ontfermd. En zo verder. Vers 14. Ook zullen zich buigende tot u komen de zonen dergenen die u onderdrukt hebben, en allen die u gelasterd hebben, zullen zich nederbuigen aan de planten uw voeten. En zij zullen u noemen de stad des Heren, het Sion van de heilige Israëls. Suggereren dat ze niet alleen zich onderwerpen aan de Messias en zijn volk Israël, maar wel degelijk aan de stad. En als ik het zo lees, denk ik, dan komen ze ook letterlijk naar Jeruzalem. Waarschijnlijk dan wel weer via een delegatie. Dat ze dat jaarlijks zouden doen, ja, dat staat hier dus niet bij. En of het helemaal 100% letterlijk is, nou nee, het is niet 100% letterlijk. Het is de algemene gedachte dat men zal komen tot Jeruzalem. En daar ging het me feitelijk maar om. Waarna wij een bladzijde omslaan. Want in Jesaja 66 vinden we ook nog enige woorden van die strekking. In elk geval aan het einde van vers 18. Het komt dat ik vergaderen zal alle heidenen en tongen. En ze zullen komen en ze zullen mijn heerlijkheid zien. Nou ja, dat is de positieve kant. Want anders moet ik lezen vanaf vers 15. Want zie, de Heere zal met vuur komen en zijn wagen als een wervelwind, om met grimmigheid zijn toorn hiertoe te wenden en zijn schelding met vuurvlammen. Want met vuur en met zijn zwaard zal de Heer in het recht treden met alle vlees, en de verslagenen des Heeren zullen vermenigvuldigd zijn. Dat zijn die lui die dus heen gaan. Die zichzelf heiligen en zichzelf reinigen in de hoven, achtereen in het midden derzelfde, die zwijnenvlees eten en verfoeisel en muizen, tezamen zullen zij verteerd worden, spreekt de Heer. Waarbij het uiteraard gaat om allerlei vormen van afgoderij, die we uit de Bijbel kennen. Maar wat gelovigen betreft, de Heer zegt, ik zal vergaderen alle heidenen en tongen, zij zullen komen en ze zullen mijn heerlijkheid zien. Vers 19, en ik zal een teken aan hen zetten, en uit hen die het ontkomen zullen zijn, dan heb je dus een overblijfsel, want die heette ontkomenen, zal ik zenden, dus uit hen die ontkomen zullen zijn, zal ik zenden tot de heidenen of na de heidenen. Namelijk, ik zal ze zenden naar Tarsis, Pul en Lut, de booschutters, naar Tubal en Javan, tot de vergelegen eilanden die mijn gerucht niet gehoord noch mijn heerlijkheid gezien hebben, en ze zullen mijn heerlijkheid onder de heidenen verkondigen. Dat is wat ze zouden doen. Dus ze worden uit het overblijfsel predikers aangesteld, die rondom, want dat is eigenlijk de strekking van wat er staat, die rondom vanuit Jeruzalem de heerlijkheid van Christus zullen prediken. Smal genomen dus gewoon het evangelie in elk geval. En wat betreft die plaatsnamen, als je ze op de kaart opzoekt, dan zul je zien dat alle richtingen vanuit Jeruzalem vertegenwoordigd zijn. Het had natuurlijk ook kunnen zijn van naar het noorden, naar het oosten, naar het zuiden, naar het westen. Maar ja, zo staat het er nou eenmaal niet. Dit is wel zo aardig. Tarsis, dat ben je aan de westkant helemaal van de Middellandse Zee. Gewoonlijk in Spanje, voor zover wij weten. Er zijn zoveel theorieën ontwikkeld over waar Tarsis nou eenmaal lag. U weet wel van die schepen van Tarsis. Afhankelijk van of je denkt dat die schepen naar Tarsis voeren en dat dat het eindpunt was, of dat ze voorbij Tarsis voeren, dan wel dat het schepen waren die in Tarsis gemaakt waren. En daaruit heeft men al van alles ontwikkeld. Maar het eenvoudigste is dat het Tartessus is uit de oudheid. En dat is in Spanje, het Iberisch Schiereiland. Ja. Tarsis. Pul en Lut, dat die bij elkaar staan, dat zal u niet verbazen. Met zulke namen kom je vanzelf bij elkaar. Hoewel Pul schijnt te moeten zijn put. En put en lut vind je samen genoemd in Ezechiël 27 vers 10 ook. Met andere woorden, ze horen bij elkaar. En ze worden algemeen beschouwd als ergens in Afrika. Het zijn ingewikkelde verhalen. Dat komt omdat die namen die verschuiven over de atlas, over de kaart, omdat de volkeren die zo aangeduid worden over de kaart heen schuiven. En dat maakt het wat lastig. In elk geval, die Lut die genoemd wordt, Lut, is de vierde zoon van Sem uit Genesis 10. Genesis 10, vers 22. En hij wordt geplaatst ergens in het noorden, nou ja, noordoosten. Ergens tussen Syrië en Assyrië. Daar had je dus een hele reeks van kleine rijkjes die allemaal door David in de tijd ooit veroverd zijn geworden. Maar goed, van die Lut schijnen de Lydiërs af te stammen. Oud volk, ja. En die lokaliseert men dan weer in Klein-Azië. Dat is verder naar het westen dus, heel en verder naar het westen. Maar het schijnt dat het volk gewoon daarheen getrokken is en daar weer een tijd gewoond heeft. Dat weten wij niet precies, maar het is ergens naar het noorden, waarschijnlijk noordoosten. Dan heb je trouwens ook genoemd Tubal in dit vers. En Tubal zoeken wij nog altijd in Oost-Europa, maar in ieder geval noordelijk van Palestina van oudsher. Een tijd lang ook in wat wij nu Klein-Azië noemen. Maar vervolgens naar Oost-Europa, u weet wel, van Gog en Magog en zo, daar komt hij bij voor. Hè? Tubal, Tobolsk, komt helemaal in Siberië uit trouwens. Want Tobolsk ligt in Siberië. Oost-Europa. Lut was de vierde zoon van Sem. Tubal is de vijfde zoon van Jafet. En er wordt nog genoemd Javan, dat is dan weer de vierde zoon van Jafet. Dus nou zit je dus niet meer in die volkeren die van Abraham afstammen, maar via een andere vrouw. Maar nu zit je bij volkeren die inderdaad uit elkaar gegroeid zijn sinds Noach eigenlijk, hè? En sinds Babel. De heidenwereld in het algemeen. En dat Javan, dat wordt algemeen opgevat als Griekenland. Dat zouden de oude Grieken zijn. Al moet ik u waarschuwen, het zijn niet de echt oude Grieken. Want de echt oude Grieken waren Israëlieten moet ik zeggen. Die na de val van Troje grotendeels vandaan vertrokken zijn. En daarna is het gebied bewoond geworden door Javan. Heet dat. En dat zijn pas echt Jafetieten. Al bestaat er een opvatting dat dit Javan gezocht zou moeten worden, niettemin in Saoedi-Arabië. Hoe die route luidt, weet ik niet precies, maar dat schijnt zo te zijn. Maar daar ga ik nog maar verder niet op in. Maar het idee is gewoon dat ze rondom, want je hebt alles gehad, het zuiden, het noordoosten, het noorden, het noordwesten en het uiterste westen. Het uiterste westen komt trouwens nog tot uitdrukking in de vergelegen eilanden. Want dat is algemeen de term, klassieke term. Niet alleen in de Bijbel, maar ook daarbuiten voor de Britse eilanden. Dan wel de eilanden noordwestelijk van Europa. Maar het zou overal verkondigd worden, want dat staat er, hè. Zij zullen, even kijken, ik zal hen zenden in het eerste deel van vers 19. Van die ontkomenen zal ik zenden tot de heidenen. Er worden al die plaatsnamen genoemd. En dan die mijn gerucht niet gehoord, nog mijn heerlijkheid gezien hebben. En ze zullen mijn heerlijkheid onder de heidenen verkondigen. En zij zullen al uw broeders uit alle heidenen de Heere spijsoffer brengen. Op paarden en op wagenen en op rosbaren. Wat dat zijn, weet ik niet. Is het ook hippies? Zijn het ook paarden? Rosbaren. En baar die je achter een ros. Dank u, zuster. Rosbaren. Ja. Dat zie je altijd alleen maar in het westen, geloof ik. Hè? Oh ja. Ja, zo'n draagbaar. Aan de ene kant achter het paard gebonden, aan de andere kant gewoon slepend over de grond. Dat bedoel je, hè? Rosbaren, ja, natuurlijk, ja. Rosbaren. En op muildieren. En op snelle lopers. Hebben we dan toch weer dromedarissen? Naar mijn heilige berg toe, naar Jeruzalem, zegt de Heere. Gelijk als de kinderen Israëls het spijsoffer in de Rijnvat brengen ten huize des Heeren. Zie? Dus letterlijk, dat is het gevolg van die overblijfsel, het predikt het evangelie enzovoorts. Over alle volkeren waar men het woord niet kent. En het resultaat is, nou ja, volgens Openbaring 7, een schare die niemand tellen kan. En hier is het resultaat dat met ze vanuit alle volkeren optrekken naar Jeruzalem om de Heer te offeren. Suggererend dat er inmiddels dan weer zo'n offerdienst bestaat. Als je dat tenminste letterlijk moet nemen. En waarom niet? En ook zal ik uit dezelfde nemen tot priesters en tot levieten. Je moet hem dan wel terugkoppelen naar vers 19. Ik zal een teken aan hen zetten en uit hen die het ontkomen zullen zijn, zal ik zenden tot de heidenen. En dan meteen vers 21. En ook zal ik uit dezelfde, dat wil zeggen uit degenen die ontkomen zijn, enige tot priesters en levieten nemen. Zodat je moet begrijpen dat je in vers 19 bij die ontkomenen in de eerste plaats toch heus moet denken aan Israël. Waaruit inderdaad 144.000 een teken krijgen, volgens Openbaring 7. En daar staat hier dus ook: ik zal een teken aan hen zetten. En die worden inderdaad uitgezonden als dienstknechten Gods. Er wordt niet gezegd waar naartoe, maar logischerwijze naar de volkeren, de heidenen of hoe je dat maar noemt. En daar is inderdaad de stam van Levi uiteraard één van. En hier staat: ik zal ook uit dezelfde enige tot priesters, tot levieten nemen, zegt de Heere. Want inderdaad, er wordt beschreven in de Ezechiël inderdaad weer een tempeldienst in Jeruzalem, uitgevoerd door levieten. En ik roep er altijd bij, dat betekent niet dat het Aaronitisch priesterschap weer is ingesteld. Want er zijn in onze dagen ook priesters die helemaal zelfs niet uit Levi zijn, maar uit de heidenen in het algemeen. Want alle gelovigen zijn priesters. En waarom zou je nou, als je toevallig uit Levi afstamt, nou geen priester kunnen zijn onder het nieuwe verband? Ik zou zeggen, nou ja, als je dan toch priesters aanstelt, zou ik maar beginnen met Levi. En dat is dus kennelijk ook wat dan zal gebeuren. Maar daar laten we het bij. De profeet hier ook, want daarna wordt gesproken over een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Waaruit men vervolgt dat dit inderdaad ging over de 1000 jaren. De openbaring van het koninkrijk van Christus op aarde, dat uiteindelijk leidt tot een nieuwe schepping. Wij zijn nog even in Jesaja 66. We waren bij vers 21, namelijk: ook zal ik uit die ontkomenen van vers 19 enigen tot priesters en tot levieten nemen, zegt de Heere. Elders, dat is bijvoorbeeld in Ezechiël, wordt gezegd dat er altijd levieten zullen zijn die de Heer zouden dienen. Zo goed als altijd iemand uit het huis van David op de troon zou zitten over Israël. Dat staat in één adem. Maar hier gaat het nog verder met betrekking tot heel Israël. Want er staat: want gelijk als die nieuwe hemel en die nieuwe aarde die ik maken zal voor mijn aangezicht zullen staan, spreekt de Heer, alzo zal ook ulieder zaad en daarmee ulieder naam staan. Dat lijkt mij te betekenen dat dat alles ook geldt voor de nieuwe aarde, straks in een nieuwe schepping dus. Met betrekking tot de positie van Israël, uiteraard. En het zal geschieden dat van de ene nieuwe maan tot de andere en van de ene sabbat tot de andere alle vlees komen zal om aan te bidden voor mijn aangezicht, zegt de Heer. Met andere woorden, een continue tempeldienst in Jeruzalem, waarbij men vanuit de hele wereld, vanuit de hele aarde, hoe je dat maar zegt, zal optrekken naar Jeruzalem om de Heer te aanbidden in die plek. En zij zullen heen en uitgaan en zij zullen de dode lichamen der lieden zien die tegen mij overtreden hebben, want hun worm zal niet sterven en hun vuur zal niet uitgeblust worden en ze zullen alle vlees een afgrijzing wezen. Dat grijpt uiteraard terug op vers 15 en 16... waar gesproken wordt over het oordeel over de goddelozen. Want ja, deze situatie van het koninkrijk kan alleen bestaan als inderdaad de ongelovigen van de aarde zijn weggedaan. Ik denk overigens dat vers 24 wel degelijk ook slaat op de jongste dag, omdat daar sprake is van poel des vuurs en dat soort dingen meer. Een eeuwig oordeel. Overigens ga ik dan toch maar even in, om niet de indruk te wekken dat ik het probeer te omzeilen. Op die uitdrukking, hun worm zal niet sterven en hun vuur zal niet uitgeblust worden. Daarmee wordt niks gezegd over de worm of over het vuur, maar over de werking daarvan, die van het verderf namelijk. Het betekent in de praktijk, want het is beeldspraak, lijkt mij. Betekent in de praktijk dat wie in dat oordeel terechtkomt, daar ook daadwerkelijk niet meer uitkomt. Alleen als je het letterlijk neemt, dan krijg je zoiets van, nou ja, het vuur gaat niet uit en de worm zal niet sterven, maar degenen die eraan ten prooi zijn, die zullen er toch weer uit verlost worden. Dat is de leer van alverzoening, eigenlijk. Maar het is de onlogische conclusie, als u mij vraagt. Maar daar wou ik het maar bij laten en u meenemen vervolgens naar nog enige schriftplaatsen in verband hiermee. Dat is in de eerste plaats Psalm 22. Als er één lijdenspsalm is, dat wil zeggen een psalm die het lijden van de Heer Jezus beschrijft, als er maar één zou zijn, zou het Psalm 22 zijn. De beroemde psalm die ongeveer begint met de woorden, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Verre zijnde van mijn verlossing en van de woorden mijns brullens. Maar de psalm eindigt dan vanaf ongeveer vers 20, maar gij, Heere, wees niet verre. Vandaar dat ik het woord waarom in vers 2 bij volken vertaal met hoe ver. Kan ook zijn hoe lang. Als het over tijd gaat, is het, blijft het nog hoe ver. Hoe ver hebt gij mij verlaten? Maar vers 20, maar gij, Heere, wees niet verre. Mijn sterkte haast u tot mijn hulp. Red mijn ziel van het zwaard. Red mijn eenzame van het geweld des honds. Eigenlijk de enige geborene, maar vooruit. Die eenzame is de enige, namelijk de enig of eerst geborene. Van het geweld des honds, dat is, die is bekend als de helle hond. Kerberus. De dood namelijk. Een zwaar staat daar ook voor. De leeuwenmuil uit vers 22 ook, kan je navragen aan Daniel. Verlos mij uit des leeuwenmuil en verhoor mij van de hoornen der eenhoornen. Staat uiteraard ook voor de dood. Waarbij eenhoornen overigens niet bestaan. Want riem uit het Hebreeuws is de aanduiding van de oeros. Voor zover wij weten, dat blijkt ook uit vergelijking van schriftplaatsen overigens. Maar die ook maar even terzijde. Zo zal ik uw naam, als gij mij gered hebt, uit de dood. Zo zal ik uw naam aan mijn broederen vertellen. In het midden der gemeente zal ik u prijzen. Die woorden worden aangehaald in Hebreeën hoofdstuk 2. En op ons toegepast, wij zijn die gemeente namelijk. Niettemin kan ook gewoon het gelovig overblijfsel zijn in de dagen van de wederkomst van Christus. Maar dat verschil wordt nu eenmaal niet gemaakt, hè? Vers 24, gij die de Heere vreest, prijst hem, al gij zaad van Jacob, vereert hem en ontziet u voor hem, al gij zaad van Israël. Want hij heeft niet veracht, noch verfoeid de verdrukking des verdrukten, noch zijn aangezicht voor hem verborgen. Maar hij heeft gehoord als die tot hem riep. Dat wil zeggen, God heeft zijn aangezicht niet verborgen voor de Heer Jezus Christus, maar God heeft hem verhoord op zijn gebed. Want dat is de strekking van vers 25. Uiteraard. Want ja, tot en met vers 19 wordt nou eenmaal het lijden van de Heer Jezus, de kruisiging meer specifiek, beschreven. Maar het gebed is een gebed om opstanding uit de dood, feitelijk, of in het algemeen van de dood. Dat gebed is verhoord geworden en sindsdien verkondigt hij de naam Gods aan zijn broederen, dat wil zeggen aan de gemeente van vandaag, maar in de wederkomst aan het gelovig overblijfsel in die dagen, uiteraard. Ja. Vers 26, van u zal mijn lof zijn in een grote gemeente. Ik zal mijn geloften, wat hij hier zojuist beloofd heeft namelijk. Een belofte maakt schuld en schuld moet je betalen. Hè? Dus ik zal mijn geloften betalen in tegenwoordigheid dergenen die hem vrezen. Dat zijn woorden die wij, ik wou zeggen enige tientallen malen, dat is ook zo, maar goed, keertje of 20, meer dan 20 keer tegenkomen in de psalmen alleen, waar staat dat de Heer inderdaad de lof Gods, de eer Gods, de naam Gods zou bekendmaken aan zijn gemeente, aan een grote gemeente, te midden van zijn volk. En het is de beschrijving van zijn hoge priesterlijke werk vandaag met betrekking tot de gemeente, maar in de toekomst net zo goed, in ieder geval met betrekking tot het overblijfsel uit Israël. Waarom ook niet? Wij zijn in onze dagen het overblijfsel uit Israël. Zo hangen die dingen samen, hè? De zachtmoedigen zullen eten en verzadigd worden. Zij zullen de Heere prijzen die hem zoeken. Dat wil zeggen, degenen die hem zoeken, zullen de Heere prijzen. Uw liederhart zal in eeuwigheid leven. Alle einden der aarde zullen het gedenken en zich tot de Heere bekeren. En alle geslachten der heidenen zullen voor uw aangezicht aanbidden. Nou, die lijkt me duidelijk. Want die sluit volkomen aan bij wat we zojuist gelezen hebben in Jesaja. Of ze daarbij daadwerkelijk tot Jeruzalem optrekken, valt hier niet te concluderen in dit vers, maar uit vergelijking van schriftplaatsen weten wij dat dat inderdaad zo is. Ja. Want het koninkrijk is des Heren en hij heerst onder de heidenen. Dat wil zeggen te midden van. Let op dat er niet staat over. Het is onder. Dat wil zeggen te midden van. Het geest suggereert dat hij dat vanuit een aardse positie doet. En dat is natuurlijk zo, want het is vanuit Jeruzalem. Alle vetten op aarde zullen eten en aanbidden. Vetten in de zin van gezegenden. Want als men vet is, is men gezegend. Dat geldt in onze cultuur niet meer, maar in Afrika wel hoor. Als je daar vet bent, heb je aanzien. Ja, want dat is een teken van welstand, hè? En van welvaart, van rijkdom. Allen die in het stof nederdalen zullen voor zijn aangezicht nederbukken en die zijn ziel bij het leven niet kan houden. Eigenlijk staat er met poëtische woorden dat niet alleen degene die op de aarde zijn, maar ook degene die onder de aarde zijn, hun knieën voor hem zullen buigen. En mijn woordkeus is natuurlijk ontleend aan Filippenzen 2. Of is het 3 inmiddels, dat weet ik nooit. Nee, hoofdstuk 2. En dat is weer ontleend aan Jesaja. Kortom, elke knie zal zich voor hem buigen. Het zaad zal hem dienen. De vraag is welk zaad. En dat is een tamelijk overbodige, want het gaat uiteraard over het zaad van Abraham, Isaac en Jacob. In de eerste plaats, hè. Het zaad zal hem dienen, het zal de Heere aangeschreven worden tot in geslachten. Nu weet je zeker dat het over Israël gaat als volk voor zijn naam, om zo te zeggen. En in onze dagen is dat in de praktijk weer de gemeente uiteraard, hè. Maar het gaat over de toekomst. Zij zullen aankomen en zijn gerechtigheid verkondigen aan den volken, aan het volk dat geboren wordt, omdat hij het gedaan heeft. Die is mooi, die laatste. Omdat hij het gedaan heeft. Omdat het een van de zogeheten kruiswoorden is. Zo heet dat. Namelijk, het is volbracht. Ja. En zo had het best vertaald kunnen worden, omdat hij het volbracht heeft. Waarschijnlijk zijn de vertalingen die dat ook hebben. Dat verwacht ik eigenlijk wel. Want het past heel goed bij het eerdere deel van de psalm, waar wij inderdaad terecht zijn bij de kruisiging. En waar woorden beschreven worden die later in het Nieuwe Testament letterlijk worden aangehaald en toegepast op de kruisiging. En dit is waarschijnlijk de laatste daarvan. En wat dat zaad betreft, zij zullen aankomen en zijn gerechtigheid verkondigen aan den volken dat geboren wordt. Want waar we mee van doen hebben is inderdaad met de koninklijke en priesterlijke positie van Israël. Die functie inderdaad zal vervullen, met als resultaat inderdaad een schare die niemand tellen kan, die het koninkrijk binnengaat. En nauwkeuriger kan ik het op grond van dit vers, of deze verse, niet zeggen. Maar het idee is dat inderdaad de volken als zodanig zich tot de Heere zullen bekeren en alle geslachten der heidenen voor zijn aangezicht zullen aanbidden wanneer eenmaal dat koninkrijk op aarde gestalte krijgt. Dat is de essentie van vers 28 en 29. En daarna ga ik verder naar psalm 67, want in de psalmen hebben we meer van dit soort uitspraken. Eigenlijk veel te veel om ze allemaal te noemen. Maar ik heb er een paar. Psalm 67, waarboven staat: loflied op Gods zegen over alle volken. En zo is het maar net. Het is een tamelijk korte psalm met een eenvoudige structuur. Het middelste vers is feitelijk vers 5. Het is een introversie, zegt u dat wat? Een introversie. Het middelste vers is vers 5. En het vers daarvoor en het vers daarna komen overeen. 4 en 6 komen met elkaar overeen. En 3 en 7 komen met elkaar overeen. En 2 en 8 komen met elkaar overeen. Zo zit dat. Het middelste vers staat alleen. Steekt er dus uit. Dat is de essentie van de psalm. Namelijk, de natiën, de volkeren, zullen zich verblijden en juichen, omdat gij de volken zult richten in rechtmatigheid en de natiën op de aarde, die zult gij leiden. Je kan het ook beschouwen als twee zinnen, maar die staan dan parallel, uiteraard. En vers 4 en 6 zijn gewoon identiek, hè? Die komen niet alleen met elkaar overeen, maar ze zijn zelfs identiek. Namelijk, de volken zullen u, o God, loven. De volken altemaal zullen u loven. Collectieve mensheid onderworpen aan Christus. Dat wil zeggen, tot geloof gekomen en zich aan hem onderworpen. In vers 3 heet het: opdat men op de aarde uw weg kenne onder alle heidenen uw heil. Opdat men op de aarde uw weg kennen en opdat men onder alle heidenen uw heil kennen, om de ontbrekende woorden aan te vullen. Maar die komt overeen met vers 7. De aarde geeft haar gewas. God, onze God, zal ons zegenen. Want daar waar dat heil des Heren gekend wordt en waar die weg gekend wordt, geef de aarde, dan wel degene die daarop wonen, haar vrucht. heeft resultaat en dat heet dan de aarde geeft haar gewas. God, onze God, zal ons zegenen. En ons zijn dus inderdaad die mensen. En dan helemaal terug naar vers 2. God zij ons genadig en zegene ons. Hij doet zijn aanschijn over ons lichten. Komt overeen met vers 8. God zal ons zegenen en alle einden der aarde zullen hem vrezen. Uiteraard. En als hij ons zegent, dan doet hij zijn aanschijn over ons lichten. Dus als hij ons zegent en het wil zeggen dat hij ons wat geeft, dan is de vraag, wat geeft hij ons dan? Licht. Hij doet zijn aanschijn lichten. Dan maakt hij zich dus, zich, zijn aanschijn, maakt hij zich aan ons bekend. Waarbij aanschijn of aangezicht natuurlijk slaat op wie iemand is, maar het wordt in de Bijbel beschreven altijd van de buitenkant. Dat wil zeggen, wie iemand is, dat kun je aan de buitenkant zien. Want die diepzinnige beschouwing over hoe een mens in elkaar steekt of over hoe God in elkaar steekt, dat vind je in de Bijbel nergens terug. Het is een volstrekte idioterie, ook als je het mij vraagt. Ik heb het over, waar heb ik het over? Over psychologie en dat soort dingen meer. Over hoe een mens in elkaar steekt, wat er binnenin allemaal zit. Dat is allemaal flauwekul. Dat kom je nergens tegen. Als je wil weten hoe een mens is, dan moet je naar hem kijken, moet je zien wat hij doet. En als hij niks doet en dan valt er ook niks te zien, dan is hij ook niks. Ik heb laatst eens een beschouwing gelezen van iemand over de literatuur. Hij zegt, toen het nog ging in al die boeken over het kwaad dat bestreden moest worden en over de vijand die verslagen moest worden, toen hadden we dat dan, dat was boeiend, dat was dan weliswaar enigszins gechargeerd, maar je kon het dan toch in het dagelijks leven herkennen, want dat is de positie die we allemaal innemen. We hebben allemaal met vijanden voldoen en we moeten ons hoofd boven water zien te houden. Maar op een gegeven moment, toen draaide de literatuur helemaal om en ging het niet meer om een uitwendige vijand die verslagen moest worden en die je bij de strot kon grijpen gewoon, maar toen ging het over een inwendige vijand. Toen kreeg je de psychologische thrillers. En daar verdwaal je in en daar word je bovendien ziek van. Ik word er echt ziek van, ik kan er niet tegen. Ik heb het wel eens geprobeerd dat soort boeken te lezen, maar ik vind het verschrikkelijk. Want het wordt allemaal maar bedacht. En daardoor wordt het alleen maar erger en ingewikkelder. En hoe langer men erover nadenkt, over hoe een mens in elkaar steekt, hoe moeilijker het wordt, enzovoort. En je raakt het zicht op de werkelijkheid volkomen kwijt. Dwaasheid. God wordt in de Bijbel ook zo niet beschreven, de mens ook niet. Behalve dan dat van de mens staat, uit het hart komen voort en er komt allerlei ellende uit. En wij nemen er genoegen mee dat het erin zit als het er zolang het er maar niet uitkomt. Dan zijn het net de mensen en daar neem ik ook genoegen mee. Maar als je wil weten wat de mens is, nou ja, als je zich weet te gedragen, dan is het prima. En dan gaat het om die. En de Heer maakt zich bekend, maar het wordt niet beschreven wat het wezen van de Godheid is. Er wordt verteld wat hij doet. En daardoor kun je nog net zeggen, God is liefde, God is licht. En dan, hè? En dan heb je het ongeveer wel gehad. En hoe weten we dat? Ja, omdat de teksten zijn waarin het staat. Voor elk één, geloof ik, of misschien twee. Maar het blijkt uit zijn handelen. En dat wordt beschreven. En dat komt tot uitdrukking in de geschiedenis. Gods handelen. En als men God dus kwijt is, komt het omdat men geen historisch besef heeft. Maar dat zei ik aan het begin van de avond al. Dan is het verhaal weer rond. Zie? Hij doet zijn aanschijn over ons lichten. Wil zeggen, hij maakt zich aan ons bekend. Dat inderdaad begint in Sela. Ja, dat wist u al natuurlijk, hè. Dat als de Heer wederkomt, dan maakt hij zich bekend. In Petra, toch? Als ergens dat woord duidelijk is, dan is het hier. Nou ja, het staat achter vers 5 natuurlijk ook. Maar Waarom ook niet? Van daaruit zou dat koninkrijk gebouwd worden. Zoals in onze dagen de gemeente gebouwd wordt op deze Sela. Maar ja, dan heet het Petra, omdat het Grieks was in het Nieuwe Testament. Hè? Op deze rots, ja. Op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Maar de Heer zal genadig zijn en daarmee ons zegenen. Dat wil zeggen, hij zal zich bekendmaken. En dat zal hij doen opdat men, vers 3, op de aarde uw weg kennen. Of opdat men onder alle heidenen uw heil, wat strikt genomen hetzelfde is, kennen. En daar heb je inderdaad de volgorde. Begint inderdaad uiteraard bij Israël, hoewel die naam hier niet expliciet genoemd wordt. Maar we worden geacht dat te herkennen uit dat ons. En dat is in de eerste plaats Israël vanwege die opperzangmeester en wat er maar was allemaal. Daar ga ik nou allemaal niet op in. Maar de bekering van Israël heeft tot doel, of als gevolg eigenlijk, de prediking van het evangelie, dan wel de weg des Heren, onder al de volkeren. Met als resultaat, de volkeren zullen u, o God, loven. En de naties zullen zich verblijden en juichen, omdat gij de volken zult richten in rechtmatigheid en de naties op de aarde, die zult gij leiden. Kortom, men zal de Heere loven en men zal daar ook een centraal punt voor hebben. Want hoe dan ook, deze dingen zouden plaatsvinden, nou ja, niet vanuit Petra, hoewel het daar begint, Sela, maar vanuit Jeruzalem uiteraard. Hè. Onder het motto, vanuit Jeruzalem zal de wet uitgaan, want Jeruzalem is de stad van de grote koning. En Jeruzalem vertalen we nog steeds met onderwijs van vrede. Van daaruit zal het woord van God onderwezen worden aan alle volkeren. Dan heb ik nog voor u Psalm 86. Waarboven staat bede om hulp in grote verdrukking. Dat kun je wel zo nemen, ja. Er staat in vers 6. Heere, neem mijn gebed ter oren en merk op de stem mijn smekingen. In de dag mijner benauwdheid roep ik u aan, want gij verhoort mij. Dit zijn woorden die, als u mij vraagt, primair van toepassing zijn op, dan wel gesproken worden door de Heer Jezus zelf. Maar het beginsel is, of blijkt te zijn, dat dit soort gebeden weliswaar gelegd worden eerst in de mond van de Heer Jezus Christus, daarna in de mond van een gelovig overblijfsel uit Israël, en daarnaast, omdat het een parallel is, ook in de mond van de gemeente, in onze dagen. En dat is een vast beginsel. Dat geldt voor eigenlijk voor alle psalmen, als het er helemaal over gaat. Geldt altijd. Dus ik aarzel ook niet om dat nu te zeggen. Maar het woord grote verdrukking in het opschrift brengt je meteen toch bij de grote verdrukking. En dan vind je dus een gebed van een overblijfsel van Israël, primair uit het Joodse volk, dat in die dagen van verdrukking de naam des Heeren aanroept. En die zal dat gebed verhoren. Aan het eind van de 70ste week. In de dag mijner benauwdheid roep ik u aan, want gij verhoort mij onder de goden. Ook gewoon te vertalen met onder de machtigen, de krachtigen hoor. Is niemand u gelijk, Heeren? En er zijn geen gelijk uw werken. Dat wil zeggen, ook de werken in deze wereld zijn, halen het niet bij de werken die de Heer gedaan heeft. Want zoals gezegd, de Heer drukt zich uit in zijn werken in de loop van de geschiedenis. Hè? En dan vers 9, daar gaat het eigenlijk om. Al de heidenen, Heeren, die gij gemaakt hebt. Dat is wel aardig, hè? Uit de mond van Israël. Want de Heer zei over Israël: gij zijt een volk mij ten eigendom, want de ganse aarde is mijn. Hij zei, bij alle volken zijn van mij, dus ik kan jullie eruit nemen en op een bijzondere positie neerzetten. En hier wordt van de andere kant dat erkend. Al de heidenheren die gij gemaakt hebt, zullen komen en zullen zich voor uw aanschijn, dat wil zeggen voor uw aangezicht, nederbuigen en uw naam eren. Zij zullen komen, zullen zich voor uw aanschijn nederbuigen en uw naam eren. En ik weet, dat hoef je niet noodzakelijk helemaal letterlijk te nemen. Want ja, wij zijn ook gekomen tot de Heer en hebben ons voor zijn aanschijn nedergebogen. En wij eren zijn naam en we zijn nog steeds in Linschoten, of waar we maar zijn vanavond dan, hè? Ik bedoel maar, het hoeft niet noodzakelijk naar Jeruzalem. Maar na het lezen van die andere schriftplaatsen zou je toch dat minstens moeten overwegen. Ze zullen komen naar Jeruzalem, zoals in de dagen van Salomo in elk geval. Want gij zijt groot en doet wonderwerken, teruggrijpend op die werken van vers 8 uiteraard. Gij zijt groot en doet wonderwerken. Gij alleen zijt God. En dus leer mij, Heere, uw weg, en ik zal in uw waarheid wandelen. Want zijn weg is identiek aan de waarheid, uiteraard. En wordt geopenbaard in het woord der waarheid. Vers 12, Heere mijn God, ik zal u met mijn ganse hart loven en ik zal uw naam eren in eeuwigheid. Daar gaat de psalm dus over. Over de verlossing, inderdaad uit de grote verdrukking zelfs eventueel, maar over verdrukking in het algemeen, waarbij de Heer verlossing zal brengen voor een ieder die gelooft. Wat is een prachtige psalm, maar als je hem leest, denk er aan die drie verschillende toepassingen. Eén is de Heer zelf, de ander is dat overblijfsel, meer specifiek in de dagen van de wederkomst van Christus, maar daarvan afgeleid het overblijfsel reeds in onze tegenwoordige tijd, uiteraard. En daar zullen we het volgende avond weer bij laten, want het is de hoogste tijd. En we zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, dat u zich aan ons bekend maakt. Dat u uw gelofte betaalt en dat u zich bekend maakt aan die en te midden van die grote gemeente. We danken u daarom dat we u kennen als onze hoge priester, als onze overste herder. En dat u voor ons zorgt, ons geeft wat we nodig hebben. Wij danken u daarom dat we in uw licht mogen en kunnen wandelen. Omdat u ons uw wegen bekend gemaakt hebt. Omdat we mogen weten wie u bent en wat u gedaan hebt in het verleden, wat u doet in het heden en wat u zult doen in de toekomst. We danken u ook voor de rijkdom van dit woord. En dat we dit profetisch woord hebben dat zeer vast is, indien wij maar schrift met schrift vergelijken. En heel deze Bijbel erkennen als dat woord dat van u begeesterd is geworden via de profeten. Wij danken u daarom dat u ons strekt uit de tegenwoordige wereld. Ons strekt uit die dikke duisternis die alleen maar dikker wordt. En dat we mogen wandelen in uw licht en waarheid, waarin we ook onszelf aan u mogen toevertrouwen. We danken u als uw kinderen te mogen leven. Als die verordineerde zonen onderweg naar die erfenis die u voor ons in de hemel bewaart. Daarom dragen we onszelf ook aan u op en vragen u, Vader, wees u ons nabij, op grond van uw beloften en om Christus wil. Amen.